Het is bijna 9:50, luisteraars. Het wordt tijd om eens kennis te maken met onze gasten voor vandaag. En op deze Pinksterzondag toch mensen die de moeite hebben genomen om naar deze studio te komen. We gaan praten met Paul Goemade van het Drempeltje. En hij heeft Luut Ansee meegebracht van de West-Vlaamse Reuma-liga. Want daarover gaat het zo dadelijk. Er wordt actie gevoerd door het Drempeltje, dat zijn we van het Drempeltje gewoon. En deze keer viel het oog op deze organisatie. We gaan onze microfoon even naar Paul wenden. Paul, goedemorgen. Het is een tijdje geleden dat wij elkaar nog eens gehoord hebben.
Het heeft een beetje stil geweest bij ons, maar dat neemt dus niet weg dat wij blijven bij de pak blijven zitten. Drempeltje is uiteindelijk blijven draaien en blijven gestimuleerd. Want wij zitten uiteindelijk toch met een hele goede groep. Uh-huh. Nu, die groepen, dat kan een beetje gesitueerd worden. Eén groep die zich bezighoudt met Roemenië. En één groep die zich eigenlijk uitsluitend bezighoudt met de zaken van Drempeltje hier in Maldegem en in omsteken.
Uh-huh. Misschien voor de luisteraars die, wie weet, de draad misschien een beetje kwijt zijn met het Drempeltje. Misschien even kort toelichten uit wat het Drempeltje eigenlijk allemaal bestaat. Welke geledingen zijn daar?
We zijn in de eerste plaats een vereniging met vrijwilligers. En ik moet altijd gebruik maken van een spreekbuis als de radio om mijn vrijwilligers dan ook een keer te bedanken. Onze vrijwilligers die draaien in feite, wij halen tweedehands materiaal op of de mensen brengen ons dat. En wij hebben een tweedehandswinkel waar wij dat aan een democratische prijs verkopen.
Aan de Vage Kerkweg.
Aan de Vage Kerkweg 42.
Ken de shop.
Mm-hmm. Bis is de shop.
Bis, ja.
Ja. En wij hebben ook huisraad, maar dat stopt nu omdat wij, u gaat dat misschien verder in het interview zien, omdat wij, er is een kringloopcentrum gekomen in Eeklo, er is een ander systeem gekomen om te recycleren en zo, en de mensen weten dus eigenlijk wel blijft met hun materiaal, dus uiteindelijk was er eigenlijk een desinteresse gekomen voor die huisraadafdeling, en daarom stoppen wij er ook mee. Mm-hmm. Nu, wij hebben dan daarnaast dan ook al die projecten in Roemenië lopen nog altijd. Nu, wat Drempeltje hier in Maldegem eigenlijk betreft, wij komen eigenlijk op voor de kansarmen, en hoe doen wij dat eigenlijk? Wij voeren actie. Wij brengen dat in de kijker een keer, zoals vandaag nu. En na die actie eigenlijk, na een of ander project, geven wij dan een bepaald bedrag aan die groep, die eigenlijk dan eigenlijk ook nog te goede komt aan die groep dan, aan de kansarmen.
Ja,
zo.
Ja, ja. Mm-hmm.
Nu, dat is een mes die ze eigenlijk aan verschillende zijden snijden. Hè. Nu, tot nu toe hebben wij toch wel al een vijftal miljoen over die 15 jaar dat we bestaan, nog steeds zo. Er zijn daar hele grote projecten bij, zoals bijvoorbeeld de school die wij in Roemenië gezet hebben. Dat is een school die bijna 2 miljoen kost.
Dus je kijkt letterlijk wel buiten de grenzen van de gemeente. Ja. Want vorige week kwam het hier ook nog ter sprake, toen wij een gesprek hadden met de mensen van het Veldstraat Sociaal Hulpverlenend Buurtwerkingscomité, VSHB, die op hun beurt met een huisraad, afdeling en stockage begonnen zijn. En toen was mijn vraag, in wat onderscheiden jullie zich dan van organisaties zoals bijvoorbeeld het Drempeltje, want eigenlijk de wegen zijn reeds bewandeld. En toen werd gezegd van kijk, wij beperken ons puur tot noodverlening, hulpverlening in Maldegem aan kansarme mensen in Maldegem, terwijl het Drempeltje zich veel verder gaat bewegen. En dus ook een aantal projecten gaat steunen van buiten de gemeente. En dit is natuurlijk dan wel heel extreem,
we zitten
overal, in het buitenland.
Praktisch over het ganse Vlaamse land zitten wij. Maar ik moet zeggen dat wij meestal voor projecten kiezen die tussen Gent en Brugge liggen. Maar in veel gevallen, zoals Reuma nu ook, is dat ook landelijk. Sits bijvoorbeeld, Wiegedood, dat was dus ook landelijk. Ja. Allee, ik noem maar enkele. Hè. Maar we hebben er al zodanig veel gedaan, dat ik kan ze eigenlijk niet allemaal beginnen opnoemen. Er zijn er dus, ik geloof dat er nu al 62 of 63 zitten in die periode dat wij bestaan. Er zijn er ook veel gedaan, er zijn ook veel giften gedaan aan verenigingen die dus niet bekendgemaakt zijn. Dus kleinere bedragen en zo. Ja. Maar ook het in de aandacht brengen is heel belangrijk, omdat wij zeggen, ja, we bestaan nog altijd. Want er zijn ook mensen die denken van, ja, wat is dat nu met het Drempeltje? Maar uiteindelijk zijn wij een vaste, goede kern en dat blijft bestaan.
Jullie zijn destijds, goed 10 jaar geleden volop gegaan voor Roemenië. Ja. Hoe gaat het daar nog in Makarești en omstreken?
Dat is veranderd, geëvolueerd Roemenië. Evolueert, ik ga niet altijd zeggen in de goede zin, maar economisch gezien zie je dus wel, bijvoorbeeld in het straatbeeld van een stad, ga je dus zowel de westerse producten aantreffen zoals hier. In de dorpen is de tijd gelijk blijven stilstaan.
Nog altijd de vette kippenboten, want je zei vroeger...
Ja, ik mij, onder andere.
Men heeft er eigenlijk geen echte hongersnood, maar het is
nee,
een eenzijdige voeding.
Nee, maar het gaat zo immens traag, he, in die dorpen. Nu, wij hebben bijvoorbeeld in die reeks dorpen van Makarest, die hebben wij telefoon geïnstalleerd. He, dat is dus eigenlijk door ons toedoen eigenlijk, dat het daar gekomen is. Uiteindelijk is er daar een maatschappij opgevlogen die dat gedaan heeft. Het was dan nog een Amerikaanse maatschappij die daar een kabel getrokken heeft. Dus alle mensen hebben daar een kans om... Vrij goedkoop aan een telefoon.
Ja, ja. Jullie hebben daar ook getimmerd letterlijk aan een schooltje.
Ja, we zijn dus van nul begonnen met een nieuwe school. Dat is een school voor 100 leerlingen.
Draait die goed?
Dus, ja.
Ondertussen, ja.
Maar ja, want dat was het vervangen van de hele oude school die op instorten stond. Mm-hmm. En ik moet zeggen, de kinderen van het naburige dorp komen naar die school omdat dat een nieuwe school is. Ja. Mm-hmm. Nu moeten wij daar wel nog het sanitair blok afwerken. En dat blijft een beetje zo... dat bleef het laatste jaar toch al zijn, althans een struikenblok, omdat er wat problemen waren in het woonproject, want dat is ook een van de projecten van het Rembertje. Mm-hmm. Maar nu zit er toch veel goede moed in om bij die groep van Roemenië om terug een keer naar binnen te gaan, ook dat sanitair blok af te werken. Mm-hmm. Dat was ook niet die directe noodzaak, want zij waren ook gewoon van een wc te gaan in het veld, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Maar het is een must natuurlijk. Mm-hmm.
Ja. Dan misschien, je hebt het reeds vernoemd zo net, het woonproject, ook dat is iets wat jullie hebben uitgebouwd, hier in Maldegem.
Ja, dus wij zagen op een gegeven moment, en dat was dat was onder andere met de projecten van de kansarmoede, dat de gemeente Maldegem ook geld kreeg voor de kansarmoede, hadden wij een project opgezet om inderdaad aan die nood te voorzien. Hè. Er zijn mensen die dus inderdaad slecht betaalbare woningen geraken. Hè. Dus dat niet goed kunnen betalen. Ja, Maldegem is ook niet goedkoop. Uh-huh. Dat merk ik ook aan de omliggende gemeenten en anders. Ik denk dat in Eeklo in bepaalde gevallen goedkoper is om iets te huren dan hier.
Hoe is de evolutie? Want ik merk wel, Paul, dat in vergelijking tot een jaar of 10 geleden er veel meer aanbod is aan huurwoningen en appartementen. Heeft dat een weerslag gehad ook op de prijzen? Of kun je daar die link niet zo leggen?
Ik ben niet direct een immobiliënkantoor om te kunnen even... Maar ik merk natuurlijk, wij merken ook...
Maar toen was er quasi niks... Je moest echt uitkijken en rondrijden weken
maar
om
er zijn
ergens
altijd
iets te vinden.
Mensen,
nu staat er zeer veel.
Wat wij vaststellen, dat wij nog altijd met een wachtlijst zitten van mensen die een studio zoeken. En waarom is dat in de eerste plaats? Omdat het goedkoper is. Maar het is een probleem aan de ene kant ook, want uiteindelijk treft er soms mensen in die dan heel moeilijk zijn of die slecht betalen. En dat is dan een spiraal die heel dat woonproject naar beneden zou halen. Dat is heel moeilijk.
Hoeveel mensen hebben op die manier een huisvesting gevonden?
Wij zijn momenteel met 13 bewoners. Uh-huh. Dus dat is onze limiet. Uh-huh. Wij gaan er ook niet boven gaan, want dat is voldoende.
Uh-huh. Ja.
Omdat het, voor de werking in stand te houden, hè, want anders wordt het kostelijk of te administratief, een rompslomp tot en met
En dergelijke mogelijkheden, die worden niet gecreëerd vanuit officiële instanties. Dat is toch merkwaardig eigenlijk, hè? Dat de maatschappij dat moeilijk zelf kan voorzien.
Ik denk van wel. In Eeklo is er dus dat... In Eeklo heb je het sociaal verhuurkantoor, zeker, of hoe noemt dat? Maar de huurprijs ligt dan sterk hoger.
Hoger.
Veel hoger. En automatisch zitten zij met een veel strikter systeem om die betalingen te kunnen... binnenkrijgen, rijven, bij wijze van spreken. Uh-huh. Dus wij werken veel met OCMW. Ja, en godzijdank, want van die mensen uitkomt, is het correct. Hè? Uh-huh. Maar dus als we dan enkelingen hebben die dus niet van het OCMW zijn, hebben wij ook veel meer. Uh-huh.
Dus daar is wel een nauwe samenwerking met het OCMW.
Ja, uiteraard. Uh-huh. Met het woonproject zeker.
Uh-huh. Maar goed, het is dan toch maar dankzij dergelijke initiatieven die eigenlijk op vrijwillige basis genomen zijn, dat zoveel mensen dan toch ergens substantieel worden.
Maar ik denk dat wij soms een keer de spreekbuis waren voor anderen ook, hoor. Want wij zijn uiteindelijk 11 jaar geleden begonnen met dat woonproject. En wat is er gebleken? Dat zijn dat misschien de politici hebben dat ook wel ingezien. En niet alleen de politici, maar andere vrijwilligers of andere mensen, organisaties hebben ook wel ingezien. Wij moeten er toch wel iets aan doen, want zie ik, want die mensen doen dat en er is daar een bepaalde nood aan. Dus eigenlijk zijn we dan ook de spreekbuis voor de rest.
Dag mevrouw Lutant-Zeeuw, jij Even de microfoon aanzetten. Ja, zo hoort iedereen jou. Jij bent voorzitter van de West-Vlaamse Reumaliga en die maakt dan onderdeel uit, veronderstel ik, van het grotere geheel, de Vlaamse Reumaliga. Welkom hier bij Familie Radio Saturnus. Je komt niet van zover, van Sint Rita bij Moerkerke. En met jou gaan we het even hebben over reuma, want dat doen we meestal als een organisatie door het drempeltje wordt belicht. Dan hebben wij het ook graag even echt over de inhoud, over de werking van de organisatie of de vereniging. De Vlaamse Reumaliga, ja, het ligt voor de hand, zet zich in voor patiënten en hun omgeving die met reuma geconfronteerd worden. Nu, als ik jullie teksten van de persconferentie doorneem, dan moet ik toch even slikken als ik lees hoeveel mensen daar eigenlijk mee geconfronteerd worden. Dat is een enorm percentage. 1 op 3.
Ja, maar het begrip reuma is ook een verzamelnaam. Dus reuma dekt in feite ongeveer 200 verschillende aandoeningen. Vandaar dus dat het percentage ook hoog is. De meest gekende vormen van reuma zijn dus reumatoïde artritis, artrose, osteoporose, maar ook mensen die geconfronteerd worden met peesontstekingen en zo. Dus die ziektes vallen ook onder het ziektebeeld reuma.
Mm-hmm. En dan nog even over de Liga zelf, dus de organisatiestructuren, de Vlaamse Reuma-Liga. Dat is een soort zelfhulpgroep, ja. Of eigenlijk ook een overkoepelend orgaan dat meer doet dan lotgenoten samenbrengen.
Ja, vertel eens. Dus de Reuma-Liga is dus eigenlijk gevestigd over het hele Vlaamse land. En per provincie heb je dus een provinciaal comité dat dus samenwerkt. Uh-huh. Het bestuur is volledig samengesteld uit vrijwilligers, mensen die allemaal zelf geconfronteerd zijn met reuma. Uh-huh. Dus per provincie hebben we een comité. Dus in West-Vlaanderen bestaat ons comité uit 2 delen. Enerzijds dus de reumapatiënten die het bestuur uitmaken. En anderzijds werken wij dus heel nauw samen met de 9 reumatologen die in West-Vlaanderen gevestigd zijn. Mm-hmm. 1 reumatoloog is ook steeds verantwoordelijk, heeft bij manier van spreken een jaar dienst. Komt dus ook steeds naar onze bestuursvergaderingen. En helpt dus ons ook bij problemen. Als we medische vragen krijgen van mensen, dan worden die altijd doorgespeeld naar een dokter en via ons bestuur gaat dan het antwoord terug naar de persoon en op die manier kunnen soms mensen een tweede opinie vragen of bijkomende informatie vragen. Dus u merkt dat eigenlijk de Vlaamse Reumaliga meer is dan alleen maar een vereniging die zich inzet voor ontspanning. Wij doen dus heel veel aan documentatie, medische ondersteuning en dus ook inderdaad ontspanningsvergaderingen organiseren.
En er wordt ook een blad uitgegeven, het Reuma Gazetje.
Ja, dus nationaal, het lidgeld voor de Vlaamse Reumaliga bedraagt 500 frank per jaar. Wat krijgen de mensen daarvoor? Vanuit dus nationaal, dus het overkoepelend orgaan, wordt er een 3-maandelijks tijdschrift gepubliceerd. Maar wij in de provincie West-Vlaanderen doen nog iets speciaals voor onze leden. En wij hebben dus het Reuma Gazetje gecreëerd. Wij geven daarin nog eens extra informatie, soms nuttige tips, maar ook vooral dus bekendmaking van al onze activiteiten. Waar wij proberen per maand een activiteit te organiseren en dus steeds in een andere regio. Dus wij gaan zowel in Kortrijk, wij gaan zowel in Roeselare, in Oostende, in Brugge, dus we gaan de hele provincie rond.
Mm-hmm. En dan is waarschijnlijk wel belangrijk daarnaast ook het samenbrengen van mensen die met eenzelfde klachtenpatroon worden geconfronteerd, dat die elkaar kunnen ontmoeten, misschien steun vinden aan elkaar, ook tips enzovoort, van hoe pak jij dat dan uitwisselen?
Het contact met lotgenoten is dus heel belangrijk. Mm-hmm. In die zin, mensen kunnen geconfronteerd worden met een praktisch probleem thuis. Door eens met iemand anders erover te praten, kun je horen van, och, ik heb dat op die manier opgelost. En dan kunnen de mensen soms zelf oplossingen vinden. En oplossingen moeten niet altijd duur zijn. Soms hele praktische zaken kunnen mensen helpen om het leven gemakkelijker te maken.
Mm-hmm. Dan misschien eens terug naar reuma zelf als aandoening. Ik heb zo de indruk, vroeger toen ik zelf nog heel klein was, dan hoorde je dat heel dikwijls vallen, dat woord. En bijna al de oude mensen, die hadden het reumatisch, zeiden ze. Tegenwoordig hoor je dat zo minder als algemene aandoening waar men mee te kampen heeft. Maar dat blijkt dus eigenlijk maar schijn te zijn, zo gezegd. En ook blijkt daar waarschijnlijk uit dat niet alleen een ouderdomskwaal is, want dat is waarschijnlijk ook vanuit eigen ervaring, dat je de grootouders zo hoort zeggen, traumatisch, maar het is niet echt leeftijdsgebonden waarschijnlijk.
Nee, er bestaat dus een bepaalde vorm van reuma die zelfs kinderen treft. En een kindje van 6 maanden kan dus reeds geconfronteerd worden met de reumatische aandoening. Daar zijn ook bepaalde vormen in die minder problemen veroorzaken. Maar er is dus wel een bepaalde vorm van reumatoïde artritis bij kinderen. Die dus voor deze kinderen een zware belemmering is om ook de toekomst te gaan uitbouwen.
Ja, misschien nog eens naar dat het voorkomende frequentie ervan. Wordt daar een tendens in gevonden, dalend of stijgend? Dat nog eens vroeger, ja, iedereen had traumatisch. Van oude mensen zo gezegd. Hè?
Ja,
en nu spreekt men daar minder over.
Ja, maar
hè?
Ik denk dus dat inderdaad men sprak van de mensen hebben reuma, maar niet meer heel specifiek welke vorm van reuma. Mm. Maar nu worden mensen inderdaad ingedeeld in een bepaalde vorm. Er zijn ook bepaalde vormen van reuma. Bijvoorbeeld jicht is een vorm van reuma. Maar uiteindelijk als die mensen op een correcte manier hun medicijnen nemen, dan kunnen die mensen een normaal leven leiden. Mm-hmm. En dan gaan die mensen ook niet meer geconfronteerd worden met problemen en dan gaat er ook minder over gesproken worden.
En hoe krijg je dat nu eigenlijk? Is dat iets wat genetisch ergens bepaald ligt? De kans of de vergrote kans dat je daarmee te maken krijgt? Zijn daar milieu-invloeden? Maakt het een verschil uit of je in Afrika woont of in West- en Noord-Europa om dat te krijgen, zoals bij sommige andere ziekten?
Niet noodzakelijk, maar bepaalde vormen van reuma zijn toch wel familiaal gebonden. En een van de typische vormen daarvan is mensen die geconfronteerd worden met artrose aan de handen. Als moeder artrose heeft aan de handen, met dus aan de bovenste vingerkootjes de verdikkingen, dan mag je stellen dat dus een van de dochters in de dalende lijn ook zal geconfronteerd worden met dezezelfde vorm. Nu, andere vormen van reuma, waar dat men dan inderdaad ook vraagtekens bij heeft, komt bijvoorbeeld voor bij één kind, maar als men dan in de stamboom gaat verder kijken, soms merk je dan dat er toch in bepaalde vanuit bepaalde hoeken nog mensen geconfronteerd zijn daarmee, maar soms stelt men gewoon vast dat alleen die persoon getroffen wordt door die bepaalde vorm van reuma. Hoe dat komt, daar staat ook de medische wereld voor het ogenblik nog met een vraagteken. En vandaar ook dat het zo moeilijk is om bepaalde vormen van reuma te gaan behandelen of te gaan stilleggen, omdat men medisch gezien dus nog heel wat vragen heeft.
Onze manier van leven, bij veel aandoeningen blijkt dat onze westerse levensstijl soms wel de zaak een beetje in de hand kan werken. Je spreekt daar van jicht bijvoorbeeld. Het doet mij denken zo aan aandoeningen, hoe noemen ze dat? Kozijntjes en zo. Die dan te maken zouden hebben met een te groot gebruik van drank, van voedingsmiddelen enzovoort. Is dat ook voor reuma het geval?
Als we naar jicht toe spreken, heeft dat eigenlijk te maken met een verhoogd urinezuur in het bloed. En dan kan dus zeker een bepaald dieet, die dus dat urinezuur gaat beperken, kan dus inderdaad nuttig zijn. In samenspraak met de behandelende dokter. Maar voor andere vormen van reuma staat dus eigenlijk wetenschappelijk nergens vast dat voeding rechtstreeks verband houdt met een of andere vorm van reuma. Met uitzondering van osteoporose, dus de botontkalking, waar men dus inderdaad gaat vaststellen dat dus het gebruik van zuivelproducten zeker noodzakelijk is, vooral op jongere leeftijd. En wat merken wij nu bij de jeugd, waar heel veel cola gebruik is, chips gebruik, waar dus inderdaad de voeding totaal anders is, dat dus die mensen op latere leeftijd serieuze problemen zullen hebben, omdat dus daar eigenlijk de zuivelproducten op een heel laag niveau worden gebruikt. En men haalt uiteindelijk het grootste aandeel aan kalk voor de opbouw van het skelet, haalt men uiteindelijk uit de zuivelproducten.
Je zei daar, Lute, er zijn ook vormen van reuma of toch ziekten die onder die grote noemer kunnen vallen. En die kunnen ook op jongere leeftijd voorkomen, ook bij kinderen waar je er normaal niet zou aan denken op het eerste zicht. Kun je daar nog iets over zeggen? Want ik denk dat veel mensen daar toch minder bekend mee zijn.
Ja, voor ons als patiëntenvereniging is dat ook wat moeilijker. Waarom? Wanneer ouders geconfronteerd worden dat dus hun kindje bijvoorbeeld een bepaalde vorm van reuma heeft, of ook ziek is op eender welk ander niveau, dan ervaren ouders dat nog steeds als een stuk van een mislukking, een tekortkoming, dat hun kind nu zoiets moet overkomen. Dus die mensen komen er eigenlijk heel weinig mee naar buiten. Die mensen worden daar ook niet graag mee geconfronteerd. En wij hebben vanuit de vereniging ook al geprobeerd om dus mensen waarvan dat wij weten dat ze een kindje hebben met reuma, om die mensen met elkaar in contact te brengen. Maar wij respecteren die mensen daarin, want zij komen daar niet graag mee naar buiten. Hoe hebben wij dat opgelost binnen onze vereniging? Wij hebben dus een specifieke vereniging voor mensen met een kindje met reuma. En dat noemt het Meeuwtje. En die komen dus samen. bepaalde keren per jaar om dus inderdaad die familie dan bij elkaar te brengen. En alle contacten en alle gegevens verschijnen gewoon ook via ons, mm-hmm. via de Reumaliga. En op die manier beslissen de mensen er zelf over of dat ze daarmee mm-hmm. contact opnemen. Ja, dan mm-hmm. niet. Voor die kinderen is het ook heel moeilijk om dus naar school te gaan. Want bepaalde kinderen worden al geconfronteerd dat zij niet meer kunnen stappen. Dus mm-hmm. ze zijn rolstoelgebonden, komen uiteindelijk in een elektronische rolstoel terecht. En dus op scholen geeft dat ook al problemen. Want gewoon door het feit dat ze in een rolstoel zitten, steken ze al uit buiten mm-hmm. de andere leerlingen van de klas.
Mm-hmm. En het klachten- of symptomenpatroon, hoe ziet er dat uit? Verschillende varianten waarschijnlijk. Heeft dat altijd hevige pijn in gewrichten of zijn daar bepaalde gevolgen waar je misschien niet onmiddellijk zou aan denken dat dat ook onder of met reuma te maken heeft?
Specifiek dan voor de reumatoïde artritis bij de kinderen heb je dus ook de enorme gewrichtsontstekingen. Dus die kinderen zijn heel vaak ziek, zijn heel vaak afwezig op school, hebben heel veel gewrichtspijnen. En in aanvangfase, dan zullen dat de kinderen zijn die op school zullen zeggen van ik kan niet turnen, ik kan niet lopen, want mijn knietjes doen pijn. Waar dat nogal lichtelijk zal gezegd worden, ja het is plantrekkerij, jij kunt dat wel, maar je wilt dat niet doen. Ja. Maar waar dus uiteindelijk heel veel achtersteekt. Nu, het enige uitsluitsel om dus inderdaad te weten of het effectief een bepaalde vorm van reuma is, is dan via de dokter een bloedonderzoek laten doen, waarin dat men dus inderdaad vaststelt dat dat kindje reuma heeft. Uh-huh. En dan kan men inderdaad de nodige stappen ondernemen.
Als dan die vaststelling gedaan is en men heeft duidelijkheid over de oorzaken, hoe zit het dan vandaag de dag met behandelingsmogelijkheden? Heeft men daar al doeltreffende medicatie tegen gevonden of adviezen naar levenswijze enzovoort?
Voor bepaalde vormen van reuma, bijvoorbeeld jecht, daar bestaat dus perfect een medicijn voor die dus de ziekte onder controle houdt. Voor reumatoïde artritis, aangezien dat men niet echt de oorzaak kent, uh-huh. is het dan ook heel moeilijk om medicijnen te gaan maken. Nu, de wetenschappers zitten niet stil, de onderzoeken die blijven dus continu aan de gang. Waar men vroeger heel veel met cortisone werkte, waar de mensen nogal weigerachtig tegenover staan, maar waarvoor dat soms noodzakelijk is dat die genomen wordt, is men nu overgestapt naar andere medicijnen. Mensen die het gebruiken zullen wel het woord ledetrexaat kennen. Heel veel mensen zijn daar heel tevreden bij. En nu is men naar verdere ontwikkeling toe, zeker naar reumatoïde artritis, is men studies aan het doen waarbij men in Amerika dus reeds gevallen heeft waar men de reumatoïde artritis niet heeft kunnen terug herstellen, maar toch de ziekte heeft kunnen stilleggen. Mm-hmm. En waar men dus ondervindt dat de zware misvormingen die men in het verleden ziet, dat men die waarschijnlijk in de toekomst mm-hmm. zal kunnen voorkomen. Dus is dat toch al een positieve stap in de richting naar een beter leven.
Mm-hmm. Dus eigenlijk wel een chronische aandoening. Het is niet zo dat je er plots kan van genezen, dat het opkomt en weer verdwijnt. Nee. Maar tegenwoordig toch meer en meer mogelijkheden tot stabilisering ervan.
Ja, dat klopt. Mm-hmm. Dat klopt. En dus naar artrose toe heeft men nu ook nieuwe medicijnen op de markt, waarbij men dus ook vaststelt, dus artrose is in feite het kraakbeen dat dus weggaat uit het gewricht, dat dus afgebouwd wordt. En dat men nu nieuwe medicijnen heeft op de markt, waarbij men dus vaststelt dat men het afbouwen van dat kraakbeen kan afremmen. En bij sommige mensen dat zich dat precies een beetje herstelt. Mm-hmm. Dus de kans bestaat ook dat dus naar de toekomst toe dat men daar ook een serieuze oplossing vindt mm-hmm. om dus bepaalde problemen te voorkomen. Ja.
Mm-hmm. En hoe zit het dan met de adviezen die men heeft naar levenswijze? Bijvoorbeeld beweging, sporten in de mate dat mogelijk is. Ja. Wordt dat dan aanbevolen of kun je dat zeker niet veralgemenen weer?
Voor bepaalde ziektebeelden kan men gaan zeggen bewegen is heel belangrijk. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bij artrose, waar men dus inderdaad eerder de neiging gaan hebben om dus in zijn zetel te gaan zitten. Ja. Dat wij zeggen, nee, niet belastend bewegen is heel belangrijk. Vooral de voeding dan in de zin van zeker niet dik worden, want dan ga je dus inderdaad de gewrichten nog eens
meer belasten.
Overbelasten. Ja. Dus op die manier een gezonde voeding, gezonde levenswijze, waarin het woordje te nooit overkomt. Ja. Dus op die manier kun je toch wel proberen om een zoveel mogelijk normaal leven te leiden.
Mm-hmm. Oké, Luut, ik zie dat de tijd aan het dringen is. Zijn er bepaalde zaken die in dit gesprek niet aan bod gekomen zijn waarvoor je toch speciale aandacht vraagt? Anders wil ik nog even naar Paul gaan om de actie nog even kort toe te lichten.
Nee, ik denk dat het dus heel belangrijk is dat de mensen weten dat de Vlaamse Reumaliga bestaat. Mm-hmm. Ik ben dus heel blij dat het drempeltje ons de kans geeft om op die manier nog eens in de kijker te komen. En dus mensen kunnen terecht voor vragen, eender welke, zonder verplichtingen, want men is niet verplicht om lid te worden van de Reumaliga om ons te contacteren. Dus we hebben een telefonisch contact, zowel tijdens de kantooruren of de 's avonds in de privé zijn wij altijd te bereiken.
Mm-hmm. Oké, bedankt Luut. En dan nog even terug naar Paul, de actie. Misschien de microfoon even een stukje hoger zetten, ja.
Ja, zoals ik eerder gezegd heb, wij verkopen dus uitstraat uit, afdeling. Nu, wij zijn dus ook in juni bezig met een ganse maand, eigenlijk in de winkel, serieuze actie te voeren. Dus de mensen die dus eigenlijk ofwel enerzijds goederen willen geven, of kledij dan, in dat geval, of goederen willen aankopen, kunnen ze in de openingsuren van de winkel terecht. Dus op het einde van de maand sluiten wij dus af, juni. En we zien het resultaat dan. En we laten nu de gelegen tijd wel horen hoeveel dat was.
En nog eens voor alle duidelijkheid, jullie tweedehands winkel, die is bestemd voor iedereen. Hè. Je hoeft je dus niet zelf tot... je hoeft dus ook niet gegeneerd te zijn om
dat te gaan. Dat is een zoveel anders.
Iedereen kan er eigenlijk gewoon in. Kun je er zelf van meespreken, Paul. Ja. Je kunt daar hele mooie spullen kopen.
Ja, zeker ervan.
Aan heel schappelijke prijzen. En
bij ons wordt dat
uiteindelijk
eigenlijk op een degelijke manier nog altijd getrieerd en gesorteerd. En de zaken die dus niet dienstig zijn voor de shop, worden dan eigenlijk doorgegeven aan andere organisaties. Dus uiteindelijk, het is ook een soort kringloopwinkel.
Ja. Oké, dankjewel Paul en Luut voor deze toelichting bij Reuma en dan de actie van het rempeltje. Veel succes ermee.